Want het is één ding dat Christus zich aan de gemeente gegeven heeft, maar andersom is natuurlijk ook waar. Wij vinden namelijk dat soort uitspraken in elk geval in Johannes hoofdstuk 17, waarin de gelovigen van Gods wegen gegeven worden aan Christus, en andersom dat Christus van Gods wegen is aangesteld tot hoge priester van zijn volk, dan wel van zijn huis, het welk is de gemeente. Met woorden die ik nou ontleen aan Hebreeën hoofdstuk 2 en 3. Maar dan gaat het over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In elk geval is het zo dat in Johannes 17 de Heer Jezus spreekt, niet eens tot zijn discipelen, maar tot zijn hemelse vader. Ten aanhoren van de discipelen overigens wel natuurlijk, maar ze zijn er niet rechtstreeks in betrokken. Want die hele situatie is er een die bepaald wordt door de verhouding tussen de Vader en de Zoon, dat wil zeggen tussen God en de Heer Jezus Christus. En God stelde de Heer Jezus Christus aan tot hoge priester van zijn volk. Dat is het dan. En dat is niet aan ons gevraagd, zal ik maar zeggen. We hebben daar geen inspraak in gehad, Godzijdank. Hij heeft dat geregeld, dan wel zij hebben dat geregeld, als je het zo kunt zeggen tenminste. Maar wij zijn daarin betrokken. Dat wil zeggen, dat hebben wij niet zelf bepaald. Het is niet onze filosofie over wat de gemeente voor een ding is of zoiets. Maar het is van Gods wegen geregeld. En daarom spreekt de Heer, terwijl zijn discipelen dat horen, en zegt onder andere, want ik probeer daar vanavond dan wat kort in te zijn. Hij zegt daar onder andere in Johannes 17 vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Den mensen, aan de mensen betekent het. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dat is een prachtige uitspraak. Mede omdat er niet staat, ik heb uw naam geopenbaard aan alle mensen in de wereld. Maar alleen aan degene, aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Het geen automatisch inhoud, en dat is natuurlijk wat later in nieuwtestamentische brieven ook uitgebreider verklaard wordt. Het houdt in dat voor zover wij God dan wel de naam Gods, de naam des Heren leren kennen en dus God leren kennen, gebeurt dat pas nadat wij uit de wereld van Gods wegen gegeven zijn aan de Zoon, aan de Heer Jezus Christus. En Hij is degene die ons de naam Gods openbaart. Dat wil zeggen, Hij openbaart ons de Vader. Dat zei Hij trouwens op diezelfde avond, waarin ook deze woorden uitgesproken worden, maar het is wel drie hoofdstukken eerder, ongeveer in hoofdstuk 14 bijvoorbeeld. En eigenlijk staat het al in hoofdstuk 1, hè? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Dat wil zeggen, wij leren God kennen doordat wij de Heer Jezus leren kennen, of wij leren God kennen doordat de Heer Jezus zich, dan wel zijn vader, maar het is hetzelfde, aan ons bekend maakt. Maar voor dat doel worden wij uit de wereld getrokken. Dat is de uitdrukking waar we vorige keer onder andere bij stilstonden uit Galaten 1 vers 4. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. En hier, deze uitspraak sluit daarbij aan. Alleen de uitdrukking is andersom. Nu is het niet Christus die zich voor ons heeft overgegeven of gegeven. Maar nu is het zo dat wij van Gods wegen uit de wereld genomen zijn en aan Christus gegeven zijn. Dat sluit trouwens ook aan bij zeven hoofdstukken eerder. Is het, meen ik, in Johannes hoofdstuk 10, waar de Heer ons wordt voorgesteld. Nou ja, niet letterlijk als de hoge priester, maar overdrachtelijk als de herder. Maar het is uiteraard hetzelfde. En wij zijn zijn schapen, dat wil zeggen wij zijn toegevoegd aan zijn kudde. En hij zorgt voor die kudde. Dat is ongeveer hetzelfde verhaal. Want de relatie van de herder tot de kudde is dezelfde als die van de hoge priester tot zijn volk. Nou goed, ik heb uw naam geopenbaard, staat er, aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en gij hebt mij dezelfde gegeven. Wij waren Gods eigendom, maar op grond van geloof werden wij van Gods wegen toegevoegd aan Christus. Dat is wat langer geleden dat we daarover gesproken hebben, naar aanleiding van bijvoorbeeld enige uitspraken uit het Handelingen, de eerste hoofdstukken, waarover de gelovigen staat dat zij aan de Heer werden toegevoegd. want dat is wat met gelovigen gebeurt. Wij worden van Gods wegen toegevoegd aan. En hier heet het gegeven aan. Maar elke keer is het diezelfde waarheid die uitdrukt de verbinding tussen de Heer Jezus Christus en ons als gelovigen. Wij zijn één. En men zou dat niet ontkennen. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik nog niet zo heel lang geleden een column las trouwens in Uitdaging. Het was niet van de roeper, maar van iemand anders, wiens naam ik niet durf te noemen. Doet er ook helemaal niet toe. Maar een die dan toch wat bijbelkennis betreft in hoog aanzien zou moeten staan. Omdat hij toen in ieder geval directeur was van een ook in Nederland heel bekende bijbelschool. Theologische school zelfs. En die column die had als titel Het onverhoorde gebed. En de man bedoelde dit gebed, waarin de Heer Jezus bidt, ik wil dat ze allen één zijn. En de man beschreef dus in het artikel dat dat gebed nog niet vervuld is, want de gelovigen zijn zo verdeeld. En nou zal ik dat laatste niet ontkennen, maar je moet uit de verschijnselen niet je conclusies trekken. Het is andersom. Wij zijn één in Christus. Dat wij dat niet beleven in de praktijk, komt gewoon omdat wij het niet geloven. En het probleem van zo'n artikeltje vind ik, dat daarin als het ware verkondigd wordt dat wij dus niet één zijn en dat we zelf ons best moeten doen om het alsnog te worden. En dan komt het dus nooit goed, want je moet juist beginnen met te geloven dat dit gebed verhoord is. Wij zijn één gemaakt in Christus en daarom staken er minstens 3 avonden over te praten. Eerst in de tijd van gelovigen wordt toegevoegd aan. Er werden dagelijks toegevoegd die zalig werden. Ik heb u laten lezen wat er staat en dat er in werkelijkheid staat. Niet ze worden aan de gemeente toegevoegd, want tot in hoofdstuk 5 geloof ik, tot in hoofdstuk 4 komt het woord gemeente niet eens voor. Ze worden den Heere toegevoegd. Wij zijn één in Christus. En als we dat beseffen, dan misschien zal dat er naar buiten toe ook nog eens een keer blijken. Maar ook als het niet blijkt, bewijs je daarmee niet het tegendeel. Wij zijn één in Christus. En wij zouden ons benaastigen, zegt Efeze 4, om die eenheid te bewaren. Niet tot stand te brengen, maar te bewaren omdat hij er eerst is. Maar als je dat niet gelooft en boven je stukje al zegt het onverhoorde gebed, dan zeg je dus twee heel, eigenlijk verschrikkelijke dingen. Je ontkent de eenheid van de gemeente en bovendien beweer je dat als de Heer Jezus bidt, wordt zijn gebed niet verhoord. Waaruit volgt dat als zijn gebed niet eens verhoord wordt, wat moeten wij dan bidden in zijn naam als zijn gebed niet eens verhoord wordt? Ik bedoel, je komt dan nergens meer, het is niet om kritiek te hebben op de man, maar wel om te laten zien dat men dit soort dingen helemaal niet begrijpt en in de praktijk dus gewoon ontkent. Maar wij zijn van Gods wegen gegeven aan Christus. Zij waren van u, zegt de Heer Jezus, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En op grond waarvan zijn wij gegeven aan de Heer Jezus Christus? Dat staat in de volgende zin, en dat had ook namelijk kunnen zijn. Namelijk, zij hebben uw woord bewaard. Want degene die het woord Gods bewaren, geloven dus, dat is een andere term daarvoor. U weet wel, zij bewaarde het woord in haar hart. Het loopt tegen kerstfeest, dus je kan het weer zeggen even. Hè. Zij bewaarde dit woord in haar hart. Dat betekent, ze geloofden het, want met het hart gelooft men, zegt mijn Bijbel, op verschillende plaatsen. Degenen die dat woord bewaren zijn gelovigen en gelovigen worden gegeven aan Christus. Zie. En daarna wordt van de andere kant gezegd in vers 8, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En dat is wat de Heer nog steeds aan ons doet. Ik heb het gelezen hardop in Hebreeën 1, vers 1, waar staat dat God weliswaar veel malen op velerlei wijze eertijds tot de vaderen gesproken heeft, maar dat hij in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon. Zodat als het woord van God tot ons komt, dan komt dat tot ons door of via of van de Heer Jezus Christus. Hij zorgt daarvoor. Dat merken wij niet, maar ja, dat is de reden waarom de Bijbel het ons verklaart. Anders zouden we het niet weten. Maar voor zover het woord van God tot ons komt, komt het tot ons door de Heer Jezus Christus, die zorgt dat het tot ons komt, want dat is zijn verantwoordelijkheid als hoge priester, maar ook als profeet onder het nieuwe verbond. Zie? En het werk dat hij dus in de tijd deed aan de discipelen, over wie hij hier natuurlijk in eerste instantie spreekt, is illustratief voor het tegenwoordige werk van Christus. Dat wil zeggen, dit doet hij nog. Nou goed. Ik heb het hun gegeven, die woorden, en ze hebben ze ontvangen. Ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt, enzovoorts. En dan weer vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Ik ben altijd geneigd cynische opmerkingen daarbij te maken. Zo van, nou ja, als de Heer dan niet voor de wereld bidt, dan zullen wij het maar doen. Of zoiets. Maar ja. Ja, je moet dat voor uzelf weten waar u voor bidt. Maar de Bijbel zegt daar wel het een en ander over. En persoonlijk sluit ik me altijd in eerste instantie aan bij Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat, wij weten niet wat wij bidden zullen. Maar dat staat er niet natuurlijk, hè. Er staat, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar er staat meteen bij dat we ons daar ook al geen zorgen over zouden maken. Omdat er iemand anders is die voor ons bidt en die weet wel hoe het behoort. Dat schiet al flink op. Maar deze uitdrukking is natuurlijk ook een goeie. Ik bid niet voor de wereld. Want wat we leren over de wereld in heel het Nieuwe Testament is dat God dan wel Christus die wereld heeft losgelaten. Dus meteen zeg ik altijd Romeinen 1 vers 1, de eerste nieuwtestamentische brief, het eerste hoofdstuk. En meteen het begin van de brief, direct na de inleiding. God heeft de wereld losgelaten, overgegeven in de zin van, ze zoeken het maar uit, in de duisternis. En de Heer zelf heeft zich overgegeven, het is dezelfde uitdrukking overigens. Hij heeft zich overgegeven aan de gemeente. De wereld heeft hij losgelaten, overgegeven. Hetgeen automatisch inhoudt dat de wereld beperkt wordt. Dat kan niet missen, want de wereld leeft in duisternis. Dat is een beperking. Spreekwoordelijk ook, hè. Als het donker is, is de wereld niet langer dan, niet groter dan waar we kunnen reiken. Of soms niet groter dan onze neus lang is. Tot we die stoten, daar houdt de wereld dan op, weet u wel. Duisternis is een kleine wereld, immers. Je kunt in ieder geval niet ver kijken, daar gaat het maar om. God heeft de wereld daaraan overgegeven, maar Christus heeft zich overgegeven, dat is ook een beperking, aan de gemeente. En heb je iedereen gehad? De hele wereld en de gemeente. En de gemeente bestaat uit diegenen die uit de wereld getrokken worden, en de Heer geeft zich over aan de gemeente, en de wereld heeft hij overgegeven. Dingen worden beperkt, worden verdeeld. En daarom brengt het woord van God dus ook inderdaad scheiding. Maar ik bid niet voor de wereld, vers 9, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uw, zij zijn van u. Maar dat stond hiervoor ook al, en ik heb het zojuist gelezen, dus ik ga er maar niet verder op in. Wij zijn van Gods wegen gegeven aan Christus. En daarna staat het weer in vers 11. Ik kom tot u, heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Begrijp je me goed? Dat is niet, ik bewaar ze in uw naam, namelijk de naam die gij mij gegeven hebt, maar bewaar ze die gij mij gegeven hebt in uw naam. Of de komma's daar helemaal goed staan, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja goed, dat is een kwestie van Nederlandse taal. Maar het idee is duidelijk genoeg, hè. Bewaar degene die gij mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Want zoals de Vader en de Zoon één zijn, zo zijn Christus en de gemeente één. En dus zijn de Vader en de Zoon en de gemeente één. En dat thema wordt in de volgende versen nog een paar keer zo verwoord, hè. En dan komt hij nog een keer, vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan. Nou ja, dan die Judas, maar daar ga ik het nu vanavond met u niet over hebben. Want dat is een verhaal apart. Dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat de gelovigen van Gods wegen gegeven zijn, vergeven worden aan de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus openbaart aan de gelovigen het woord van God. En op die wijze bewaart hij ze. En daarmee kom ik bij een andere Bijbelse waarheid. En namelijk, er wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat volgens de psalmen de opgewekte Christus na zijn opstanding de naam des Heren, de lof des Heren, de heerlijkheid Gods zal verkondigen aan de zijnen, namelijk aan een grote gemeente, namelijk aan zijn broeders. Want er zijn nogal wat teksten die het zeggen en de formulering is elke keer anders. Hè. Zo zal ik uw lof aan mijn broederen verkondigen enzovoorts. Het wordt in Hebreeën aangehaald. Ik met opzet zoek ik het nu niet op, want dan verdwaal ik weer. Maar ook dat beschrijft de tegenwoordige werk van Christus uiteraard. En daar staat inderdaad niet dat als hij zal verlost zijn uit de dood, dan zal hij het van de daken schreeuwen of het woord Gods prediken in heel de wereld aan alle volken enzovoort. Nee, aan die gemeente, aan die broeders, aan de zijnen. Hebben u dat nog? Dat is ook wat de Heer Jezus dus deed, ook letterlijk na zijn opstanding. Waarbij hij verscheen aan sommigen en uiteindelijk verscheen op dezelfde dag nog aan de discipelen in de opperzaal. Hij liet ze daar ook verzamelen. Hij zei tegen die vrouwen van zeg dat ze enzovoorts. Hè? En s'avonds kwam hij bij hen. En daarna bestelde hij hen allemaal tegelijk in Galilea. Er schijnen er 500 tegelijk aanwezig geweest te zijn op een grote conferentie. Of dat een paas- of pinksterconferentie was, weet ik niet helemaal precies. Maar in ieder geval, daar verscheen de Heer aan hen. Niet in Judea, maar in Galilea, om voor de hand liggende redenen, maar die vertel ik u nu ook niet. Maar het was niet aan het volk dat hij verscheen, maar alleen aan de zijnen, alleen aan de gelovigen. Het volk als zodanig, het Joodse volk, heeft hem niet meer gezien. Hij beperkte zich tot de gelovigen, degene die hem gegeven waren dus. Hè? En dus bewaar ze in uw naam of heilig ze in uw naam en hoe het allemaal maar heten mag. Dat zijn de uitdrukkingen die wij hier vinden. En daarna nog voor alle duidelijkheid vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Dat wil zeggen, wij aanschouwen de heerlijkheid van Christus en daarmee de heerlijkheid Gods. Bovendien, misschien ga ik nou wat te snel, maar bovendien, 2 Korinthe 4 spreekt over het evangelie van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus enzovoort, hè. Of het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat wil zeggen, God gaf heerlijkheid aan Christus, God gaf zijn heerlijkheid aan Christus. Daar begint dit gebed trouwens ook mee, met Vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Maar diezelfde heerlijkheid, die wordt als goed is door ons waargenomen, weliswaar niet fysiek, maar wij leren die kennen. En dus zegt Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En 2 Korinthe 3 zegt het ook, wij zien Christus en de heerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid van Christus straalt op ons af, zodat ook wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden. En dan heb je de heerlijkheid Gods die via Christus en als heerlijkheid van Christus weer komt tot ons. En dat is wat Romeinen 8 zegt, op het hoogtepunt van de uiteenzetting in Romeinen 8. Namelijk dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon en dus heerlijkheid ontvangen, bezig zijn te ontvangen. En die zal dan in de toekomst alsnog geopenbaard worden, zo is het wel. Maar hier staat, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ik heb het aan die broeder niet meer gevraagd of dit gebed dan ook niet verhoord is. Want hij bedoelde het gebed van, ik wil dat ze alle één zijn. Maar hier staat, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Nou, is dat gebed verhoord of niet? Ja, we zijn waarachtig wel natuurlijk. Men lezen Efeze 1... waar staat dat wij met Christus zijn opgewekt, of beter nog dat God ons met Christus heeft opgewekt, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Wij zijn waar hij is. En officieel is dat in de hemel. sluit trouwens helemaal aan bij een paar hoofdstukken eerder, maar dat was echt nog op dezezelfde avond, in de nacht dat hij verraden werd, weet u wel, uit hoofdstuk 14, namelijk wanneer ik heen zal gegaan zijn, vers 3, en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En natuurlijk, wij weten allemaal dat dit vers beschouwd wordt als een uitspraak over de wederkomst van Christus, maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. Het is een uitspraak over onze tegenwoordige positie met Christus. Zie? Hij stierf en stond na 3 dagen dan wel op de 3e dag op en werd gezet in de hemel. En van daaruit verscheen hij inderdaad weder aan zijn discipelen. In elk geval op het eind van de dag in die opperzaal. Maar ja, overdag al bij de Emmausgangers, maar toen liep het ook al in de namiddag en tegen de avond. Maar hoe dan ook, toen kwam hij tot hen en blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En sindsdien hebben de gelovigen inderdaad deel aan Christus en daarmee aan zijn hemelse positie, die trouwens ook werd uitgebeeld in de opperzaal, want de opperzaal is uiteraard een beeld van de hemel, de opperzaal waarin de discipelen hier in Johannes 13 tot en met 17, maar ook op de opstandingsdag van Christus, verzameld waren. Zelfs tot op de Pinksterdag, als u mij vraagt. Zie? Maar wij zijn waar hij is. Dat is vervuld namelijk. Dat we dat niet zien of tasten kunnen, dat is waar, maar dan zeg ik weer, lakoniek. Ja, maar goed, daarom staat het ook in de Bijbel, omdat we het anders niet zouden weten. Toch? Is toch een sterk argument, of niet? Ook wel erg voor de hand liggend, moet ik u zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Die dingen worden ons geopenbaard. Wij hebben een hemelse positie, een hemelse wandel, hemels burgerschap, hemelse roeping, hemelse erfenis en noemt u maar op. En ik denk zelfs een hemels lichaam, alleen zien we dat ook nog niet. Een hemelse heerlijkheid en dat soort dingen meer. In ieder geval, die anderen die al in de hemel waren, die zien het wel. Want het idee blijft natuurlijk dat wij een schouwspel zijn voor overheden en machten in de hemel enzovoorts. Die zien dat wel. Die zien de uitwerking van wat Gods genade in ons mag. Maar goed, ik ben al een beetje op zijlijnen bezig. Maar het gaat weer over degene die gij mij gegeven hebt in Johannes 17 vers 24. Wij zijn dus waar Christus is, niet andersom. En dat komt natuurlijk wel wat ongelukkig uit. Dat het tegen kerstfeest loopt, want ja, dan wordt algemeen gevierd dat de Heer kwam waar wij waren. Hetgeen ook wat vreemd is natuurlijk, want wij waren er helemaal niet, 2000 jaar geleden. Dus dat stelt niet zoveel voor, maar er blijft dan toch een beetje het idee, hij kwam tot ons, hij werd mens en voegde zich bij de mensheid. En de term Emmanuel wordt voor dat doel ook nogal misbruikt eigenlijk. Enzovoorts. Maar het evangelie leert precies andersom. Namelijk, Christus is in de hemel en wij zijn waar hij is. Wij worden getrokken uit deze wereld en wij krijgen een positie in Christus en in de hemel. Efeze 1 vers 3. Alles in één adem. In Christus en in de hemel. Staat dat zo, hè? Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Of in de hemel in Christus. Ik weet niet precies uit mijn hoofd welke de volgorde is. Dat maakt ook niet uit natuurlijk. Maar berust allemaal op wat hier uiteengezet wordt. Wij zijn aan Christus gegeven, aan Christus of aan de Here toegevoegd. En we zijn dus met hem één. En dat in overeenstemming met Gods plan der eeuwen, zo zegt Efeze dat. En hier staat het, dat het stand van voor de grondlegging der wereld, dat is vers 24. Maar ik hoop dat deze waarheid dan toch wel tot u doordringt. Dat aan de ene kant gezegd wordt dat Christus aan de gemeente gegeven is en dat wij aan Christus gegeven zijn. En in beide gevallen is het een beperking. Christus beperkt zich tot de gemeente en dus is het andersom ook waar, wij beperken ons tot Christus. En ja, dat is geen populaire boodschap natuurlijk. En dat komt omdat religie in het algemeen geacht wordt nuttig te zijn voor de mens. In het algemeen voor de mensheid, voor de wereld en wat er maar wezen mag. Maar ik moet u zeggen, wij zijn ook niet religieus. Wij zijn immers gelovig en dat is heel wat anders. En daardoor worden wij niet gericht op de wereld, maar precies andersom. Religie is voor de verbetering van de wereld. Maar wij zijn daarvan verlost. En in plaats daarvan zijn we daarvan verlost uit de wereld en van religie, van de wet heet dat, en van eerste beginselen der wereld, enzovoort. En we zijn daaraan onttrokken, opdat we ons zouden richten op Christus, beperken tot Christus. Voor zover je dat een beperking kunt noemen natuurlijk. Het is een beperking, maar aan de andere kant wordt gezegd, Christus in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat wil zeggen, buiten hem is niks. Hij is God en buiten hem is geen God, buiten hem is niemand. Zodat het weliswaar een beperking is, omdat de oude wereld daarbij wordt buitengesloten. Maar de andere kant is, dat je het van iets hoger standpunt beziet, die oude wereld, ja, dat stelt toch niks voor, die gaat toch voorbij, die is van vergankelijke aard. Hoezo, waar hebben we het eigenlijk over? Wat telt is, dat wat blijft. En daaraan hebben wij deel gekregen, en dan wordt het toch een aardige uitdrukking om te zeggen, en daartoe beperken wij ons. Maar niettemin, zo is het wel. Zie? Dat er van alles is wat ons aan de wereld verbindt, omdat we er middenin leven toch, dat zegt Johannes 17 trouwens ook. We zijn in de wereld, echter niet van de wereld, maar we zouden goed beseffen dat ons leven als christenen niet gericht is op de wereld, maar precies andersom. En waar dat het geval is, waar we op de Heer gericht zijn, zal dat ongetwijfeld als resultaat hebben, onder andere, dat het ook nog wel wat uitwerkt in de wereld als zodanig, voor onze omgeving en zo. Dat is wel zo, de Bijbel leert dat ook, maar niet als doel. Heb je dat? Het is een product ervan, het ontstaat. Kijk, dat wij door onze verbinding met hem die het licht is, zelf ook lichtbron of lichtdragers worden naar buiten toe, dat is mooi meegenomen. Zodat anderen ook wat hebben aan dat licht. Maar dat is niet het doel. Het doel is onze verbinding met de levende Christus. Zie? En wat daardoor ontstaat, oké, dat is de vrucht van het licht, heet dat in letterlijk vertaald in Efeze 5. Of de vrucht van de geest, of hoe het maar heten mag, hè. Dat is er wel, maar dat is niet doel op zich. Het doel is dat wij verbonden worden met de levende God en dat we met hem in gemeenschap leven. Dat is wat hier in Johannes 17 niet verder uiteengezet wordt. Het wordt verder uiteengezet in de Johannesbrieven, met grote nadruk uiteraard op de langste en daarmee ook de eerste van die drie brieven. Eerste Johannesbrief. Maar dan nog blijft het tamelijk fundamenteel, want als je de eerste Johannesbrief moet samenvatten, dan komt het er ongeveer op neer dat daar gezegd wordt dat kenmerkend voor de gelovige is, van een oprechte gelovige, iemand die een actief geloof heeft, zal ik maar zeggen, kenmerkend is dat hij het woord lief heeft, dat wil zeggen zijn geboden bewaart, in het hart wel te verstaan, en dus gelooft, hè, dat hij het woord lief heeft en dus gelooft, en daarnaast ook de broeders lief heeft. En door Johannes wordt het niet eens als twee verschillende dingen beschouwd, maar ze horen bij elkaar. Liefde voor het woord, liefde voor de Heer en dus liefde voor het woord brengt met zich mee dat men de broeders lief heeft, de medegelovigen lief heeft. En dat blijkt een praktische zaak te zijn, dat wordt er ook uiteengezet. Bij nader inzien, zelfs Jacobus leert dat eigenlijk, maar met nog weer andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer. Maar het is heel fundamenteel. In andere brieven, en dan kom je tamelijk automatisch bij de brieven van de apostel Paulus terecht, die we in groot aantal hebben, daar worden die dingen natuurlijk veel uitgebreider en soms ook zeer gedetailleerd uiteengezet. Maar het is altijd volstrekt diezelfde waarheid. Namelijk, wij zouden zien op Jezus, die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. We zouden zien op onze overste leidsman en zo onze loopbaan lopen. We zouden aanmerken de hoge priester en apostel onze belijdenis, of hoe het maar staat daar. En de variant is natuurlijk die van Petrus, die notabene zelfs uit het bootje stapt en zolang hij de Heer nog maar in de gaten had, was het goed. En liep hij over de golven. Dat was niet normaal. Het was ook wel twijfelachtig, maar niettemin, het werkte wel. En daar gaat het maar om, hè. En voor de rest zorgde de Heer. En zo is het met ons, zo zouden wij ook door het leven gaan. Wij zijn niet ingehuurd van Gods wegen om die wind te stillen of om de golven te stillen. Wij zouden ons er gewoon niks van aantrekken. Dat is het eigenlijk, hè. En gewoon ons leven leven, ziende op de Heer. Nou goed. Maar deze dingen worden wel verder uiteengezet natuurlijk. Want die eenheid van Christus en de gemeente, dan wel de eenheid van de gemeente en Christus, met opzet zeg ik dat nou ook, van twee kanten, wordt beschreven als de eenheid van één lichaam. Want één lichaam is, ook volgens het Nederlands, een lichaam is alleen maar een lichaam omdat die is samengesteld uit leden of delen, wat strikt genomen ook nog hetzelfde is. Die twee woorden. Maar goed, daar ga ik ook maar niet op in. Maar een lichaam is weliswaar een eenheid, is ook enkelvoud, één lichaam. Maar één lichaam heet alleen maar één lichaam, omdat het lichaam bestaat uit verscheidene delen die gezamenlijk één geheel vormen. Wat het ook is, want het is niet alleen maar een menselijk of voor mijn part een dierlijk lichaam. Heel wat andere zaken worden ook lichaam genoemd. Organisaties enzovoorts worden lichamen genoemd. Organisaties hebben ook leden en een hoofd of een bestuur of een voorzitter of hoe zo'n jongen maar heet. Maar ook zoiets heet één lichaam. En dus daar waar verschillende leden samengevoegd worden, ontstaat wat de Bijbel noemt en wat de Nederlandse taal ook buiten de Bijbel om één lichaam noemt. Kijkt u het maar naar in je woordenboek. Ik had eigenlijk al even na moeten kijken, ben ik weer vergeten. Hè? Ik heb hier nog wel een lijstje bij me van wat het woordenboek zegt over wat een kerk is. Dat is ook lachen hoor. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar die verschillende leden zijn gegeven aan Christus en zijn daarmee toegevoegd aan één hoofd. Voor zover ik weet, ik ben er altijd een beetje onzeker over, maar voor zover ik weet wordt dat voor het eerst genoemd in de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 7 en anders Romeinen 12. Romeinen 7, meteen in een lastig schriftgedeelte, omdat het omstreden is. Maar goed. Als dat gedeelte dan begint met weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? 7 vers 1 van Romeinen. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Maar bijvoorbeeld bijvoorbeeld een vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, ze is vrijgemaakt van de wet des mans. Niet alleen is de man er niet meer, maar de wet geldt daar niet meer. De wet heerst over de mens zolang de mens leeft. En daarom staat er in vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen van een ander, namelijk van degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden, enzovoort. En daar gaat het dus over het lichaam van Christus. Zover ik weet is dit in onze Bijbels de eerste keer dat het term voorkomt. Er zullen wel mensen zijn die zeggen dat er oudere brieven zijn dan de Romeinenbrief, en daar wordt het ook genoemd, en dat zal dan wel. Maar ik hou het maar gewoon bij de volgorde die wij in de Bijbel zelf hebben. En dan wordt hier dus dat begrip geïntroduceerd. Dat wil zeggen het woord lichaam, als lichaam van Christus. Begrijp je me goed? Er staat niet door het lichaam van Jezus, maar door het lichaam van Christus. Waar wij namelijk deel hebben aan Christus, kortom waar wij aan Christus zijn toegevoegd, of had ik moeten zeggen, daar waar wij aan de Zoon zijn gegeven, en dus deel hebben aan Christus, hebben wij deel aan zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding. Ook zijn hemelvaart trouwens, maar dat speelt hier geen rol. In de Romeinenbrief in ieder geval niet, of nog net niet. Maar deze woorden ontleen ik aan een bladzijde eerder, aan Romeinen hoofdstuk 6, waarin me staat dat indien wij, Romeinen 6... dat voor zoveel wij in Christus Jezus gedoopt zijn, 6 vers 3, dat is weer een andere uitdrukking voor precies hetzelfde. Wij zijn aan hem gegeven, wij zijn aan hem toegevoegd, wij zijn in hem gedoopt. Want dat is de echte betekenis van dit woord dopen. Dat vertel ik er ook alle keren bij, weet u wel. Je hebt een woord voor doop, dat is onderdompeling, dat is bapto in het Grieks, maar het woord dat we altijd lezen is niet bapto, maar baptizo, en dat betekent nog meer dan onderdompelen, het betekent namelijk ook doordrenken. Het is meer dan onderdompelen. En de echte betekenis is niet die van onderdompelen of doordrenken, maar is de echte betekenis is die van eenwording met. En dat moet toch te begrijpen zijn. En daarom wordt het eventueel vertaald met onderdompelen dan wel doordrenken. Maar de echte betekenis is die van eenwording met. Daarom zegt de Bijbel dat men kan gedoopt zijn in Christus. Dat staat hier. Men kan ook gedoopt zijn in Mozes. Nou ja, dat kon. Want heel het volk Israël was gedoopt in Mozes. En dat betekent dat ze gingen waar Mozes ging. En dat ze ontvingen wat Mozes ontving. En als via Mozes' staf de wateren van de Schelfzee gekliefd werden als het ware, dan was het niet alleen voor Mozes, maar was het voor het hele volk. Dus waren ze in Mozes gedoopt en ze waren in de wolk gedoopt, want waar de wolk, kolom zeggen we dan, waar de wolk ging, ging het volk. Toch? En ze waren in de zee gedoopt en ze dronken van dezelfde, uit dezelfde steenrots. Ze hebben dezelfde geestelijke spijs gegeten en de geestelijke drank gedronken enzovoort. Het is eenwording met. En die woorden daar staan daar vanwege de vergelijking met ons, want wij zijn in Christus, niet in Mozes en al wat erbij kwam, maar wij zijn in Christus gedoopt. Wij hebben deel aan Christus. Zie. En dus staat hier, weet je niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn en dus aan hem zijn toegevoegd, deel aan hem hebben gekregen, wij in zijn dood gedoopt zijn. Zie. En dus deel hebben aan zijn dood. Wij zijn in zijn dood gedoopt en zijn dus met hem gestorven en dus ook met hem begraven, vers 4. En dus ook met hem opgewekt, nog steeds in vers 4, opdat wij zouden wandelen tot heerlijkheid des vaders. Dan zijn we rond, want het was die heerlijkheid van de vader die via Christus tot ons kwam. En wij zijn in Christus toegevoegd en delen dus in die heerlijkheid en zouden daarin wandelen. En daarna komt een andere term voor in Christus gedoopt zijn, namelijk in vers 5. Wij zijn met hem één plant geworden. Want ja, hoe vertaal je zo'n woord anders, plant? Een levend organisme. Waarschijnlijk had men ook kunnen vertalen met één lichaam. Maar ja, een lichaam is niet noodzakelijk een levend organisme. Een lichaam is een eenheid uit veel. Vele leden, één lichaam. Dat is de definitie van een lichaam. En hier heet het één plant. Maar het betekent nog altijd precies hetzelfde. En daarna, nadat gezegd is, wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, krijg je in en dus der zonde gestorven, want daar gaat hoofdstuk 6 over. Dat was de vraag, zullen we in de zonde blijven? Het antwoord is nee, we zijn met Christus der zonde gestorven. En dus en met Christus opgewekt opdat wij goden leven zouden. En nu staat in hoofdstuk 7, vers 4, gij zijt ook der wet gedood. Gij zijt ook der wet gedood. Hebben jullie nog? Het heeft me jaren gekost voor ik begreep wat het woordje ook betekent. Ik zeg het er voor alle duidelijkheid maar bij. Want ik heb hem dikwijls gelezen als, gij zijt ook der wet gedood. Net als Christus namelijk. Maar uit het verband blijkt wat het echt betekent. Namelijk, wij zijn eerst der zonde gedood. Dat was hoofdstuk 6. Maar als we met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, zijn we dus ook der wet gestorven. En Galaten zegt, en we zijn ook der wereld gestorven. Galaten 6 staat, hè? Onder andere dan. We zijn der zonde, der wet en der wereld gestorven. Gij zijt ook der wet gedood. En dan staat het door het lichaam van Christus. Maar dat had ook kunnen zijn door onze doop in Christus. Of door onze doop in zijn dood. Uit hoofdstuk 6. Want dat was daar de terminologie vanwege dat wij gestorven zijn der zonde. En nu gaat het erom dat wij gestorven zijn voor de wet. En nu heet het door het lichaam van Christus. Maar het is precies hetzelfde, want wij zijn aan Christus toegevoegd en vormen met hem één eenheid. Dus wij zijn verschillende gelovigen, maar we zijn alle aan die ene Christus toegevoegd. En dus vormen wij samen één lichaam, want dat is wat het woord lichaam betekent. Een lichaam zonder leden bestaat niet. Een stuk materiaal, homogeen materiaal, is niet een lichaam. Dat heet niet zo. Het heet pas een lichaam als het gaat om verschillende onderdelen die aan elkaar gevoegd zijn. Dan is het een lichaam, ongeacht of het levend is of niet, want het heeft met het woord zelf niks van doen. Dat bedoel je nog? En waarom zeg ik het? Want het staat gewoon in 1 Korinthe 12. Daar staat dat het lichaam één lichaam is omdat het vele leden heeft. En anders zou het geen lichaam heten. En daar gaat het er dus over. En voor zover ik weet is dit de eerste keer dat de term hier gebruikt wordt. Doordat wij deel hebben aan Christus, hebben wij deel aan zijn dood en daarna aan zijn opstanding. En dus zijn we der zonde gestorven, hoofdstuk 6, opdat wij goden leven zouden. En hier staat dus, en dus zijn we der wet gestorven, opdat wij, en dat is het oude verbond, opdat wij zouden leven. Nou, wat denkt u? Onder het nieuwe verbond uiteraard. En dat staat er ook, want dat is vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder de welke wij gehouden waren, alzo dat wij nu dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. En vergelijk je die uitdrukking met 2 Korinthe 3, dan weet je precies waar het over gaat. Over het nieuwe verbond. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes staat er. Hebben we die? Wij dienden eerst de zonde, of succes. Maar we zijn aan Christus toegevoegd en zijn dus met hem gestorven en begraven. Opdat we nu net als hij, goden zouden leven, dan wel God zouden dienen. Net als hij. En hij doet dat als hoge priester en wij als leden van zijn lichaam of in ieder geval als priesters. Als zijn leden. Trouwens, dat woord leden wordt dus ook uitgebreid gebruikt in hoofdstuk 6. Stel dan uw leden, ter gehoorzaamheid, der gerechtigheid enzovoort. Daar staat dus het woord lichaam nog net niet, maar het vloeit er automatisch uit voor. Het wordt aangereikt. We zijn toegevoegd aan, gedoopt in Christus. En wij stellen onze leden aan hem ter beschikking. Dan kom je vanzelf op het woord lichaam. En dat is in de uiteenzetting van hoofdstuk 7. Maar het is dezelfde uiteenzetting. Alleen nu der wet gestorven en opgewekt opdat we zouden leven niet onder het oude dus, maar onder het nieuwe verbond. Dat is een prachtige parallel. Door het lichaam van Christus, vers 4. Doordat we leden zijn van hem en dus met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. Enzovoort. En daarna wordt het een en ander uitgebreider uiteengezet. Nou ja, het is nog steeds erg fundamenteel. In hoofdstuk 12 van Romeinen. Zover ik weet is dat de tweede keer dat het woord lichaam in verband met Christus gebruikt wordt. Want daar worden wij als vervolg op hoofdstuk 6 en 7 overigens en 8. Opgeroepen om onze lichamen, vers 1, te stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Als we dan met Christus zijn levend gemaakt, dan zouden we net als Christus onze levens aan hem ter beschikking stellen en dus offeren. Want dat is onze godsdienst, voor zover je dat godsdienst kunt noemen. Vers 1. En we zouden vervolgens verstaan, einde van vers 2, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Want de vraag is wat onze positie is in dat lichaam. Wat van ons verwacht mag worden, wat voor soort lid we zijn, om zo te zeggen. Dat zouden wij leren verstaan. En dat is voor een ieder van ons verschillend. En voor Paulus ook. Dat is vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, dat is zijn functie, als lid van dat lichaam, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Is wat ongelukkig vertaald als u mij vraagt. Maar het idee is dat God aan een ieder van ons een bepaalde verantwoordelijkheid geeft op grond van ons geloof, dat wil zeggen op grond van ons trouw. En dat is ook voor iedereen verschillend. Ja, of dat nou willens of niet is. Sommigen zijn van nature trouw en kunnen dat ook zijn. Sommigen zijn niet zo trouw, maar hebben die mogelijkheid ook niet. Dat kan door omstandigheden zijn. Ik bedoel, ik ga daar liever nou niet uitgebreid op in. Maar Paulus zegt, ik dank mijn God dat hij mij in de bediening gesteld heeft, mij getrouw geacht hebbende. Schrijft hij aan Timotheus. God heeft mij getrouw geacht en mij in de bediening gesteld. Want wat van de dienstknecht verwacht wordt, is dat hij trouw is en de mate van verantwoordelijkheid die hij krijgt, is op basis van zijn trouw. Dat is de vaste regel, hoef ik niet uit te leggen, want het is in de maatschappij officieel ook zo. Als alles goed gaat, en als ik de dingen wat simpel voorstel, is het daar ook zo. Hè? Nou goed. En hier staat het ook, gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Staat er inderdaad wat ongelukkig, maar het is ook oud-Nederlands. Maar het idee is, God deelt aan een ieder op basis van hoeveel trouw hij heeft. Hoeveel geloof namelijk. En dan komt vers 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, in ons eigen lichaam. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben. En het hoeft niet eens het menselijk lichaam als zodanig te zijn, hoewel dat het meest voor de hand ligt, maar het geldt voor alles wat lichaam heet. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben. Kijk, als het leden genoemd wordt, dan denken wij aan ledematen. Maar als het van een vereniging was, heette het lidmaten. En als het een menselijk lichaam is, heet het ledematen. En als de machine, een fiets bijvoorbeeld, dan heette het onderdelen. Maar delen is ook leden. Het is hetzelfde woord, alleen twee letters zijn verwisseld. Maar het is hetzelfde begrip. Het is volstrekt hetzelfde idee. Het gaat om één werkzaam geheel. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, de leden niet alle dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen, met al onze verschillen uiteraard, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Dat wil zeggen verbonden met Christus. En elk één zijn wij elk anders leden, elkaars leden. Wij zijn in de eerste plaats leden van Christus, namelijk van het lichaam van Christus, en staan dus in verbinding met het hoofd, want het hoofd heeft de coördinerende, maar ook levengevende werking, in het menselijk lichaam althans. Maar via het hoofd zijn we ook met elkaar verbonden. Dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Wij zijn één lichaam, omdat we aan elkaar verbonden zijn, maar wij en ik, jij en ik zitten niet aan elkaar vast, dat weet u. Toch zijn we aan elkaar verbonden, omdat we hetzelfde leven in ons hebben. Als je de vergelijking van een menselijk lichaam doortrekt, dan, dat gebeurt hier niet zozeer, maar wel in 1 Korinthe 12. Als je die vergelijking doortrekt, dan zijn de leden met elkaar verbonden, omdat ze hetzelfde leven in zich hebben, dan wel omdat ze hetzelfde bloed in zich hebben. Maar dat is meer de formulering van Johannes, in de eerste Johannesbrief bijvoorbeeld. Dat bindt ons aan elkaar. Dat wil zeggen, het is niet een fysieke verbinding uiteraard, maar het is een geestelijke verbinding. Maar niettemin is het een eenheid en functioneert het ook als eenheid. Maar strikt genomen, een vereniging functioneert ook zo. Nou ja, als de vereniging functioneert, functioneert die ook zo. De leden hebben in die vereniging een bepaalde plaats, een bepaalde functie ten opzichte van elkaar. Maar als het contact met het bestuur dan wel met de voorzitter verliezen, dan wordt het wel een puinhoop. Toch? Is wel het een en ander geregeld. Vanwege de aard van de vereniging, die moet in stand gehouden worden. En zo is het in de gemeente ook. We zijn een levende eenheid, zijn elkanders leden. Betekent uiteraard dat wij verantwoordelijkheden hebben voor elkaar, omdat we leden zijn van hetzelfde lichaam, maar in de eerste plaats verantwoordelijkheid hebben naar het hoofd met wie wij verbonden zijn. En daarom is het zo tragisch dat iemand zegt, ja, dat gebed van de Heer is niet verhoord. Want als het niet verhoord is, dan zijn wij een stelletje, nou ja, zijn wij zoals het eruit ziet, een stelletje ongeregeld. Want zo ziet het eruit. Dat zijn wij niet. Ik protesteer er altijd tegen, hoor. Nou, ik grijns er ook om. Want zo ziet het eruit. Maar zo is het in werkelijkheid niet. Dat meen ik ook serieus. Ik zeg niet, zo hoort het niet te zijn. Ik zeg, zo is het in werkelijkheid ook niet. Want wij kennen de Heer, we hebben de Heer liever, laat ons door de Heer gebruiken. Of dat dan gaat in overeenstemming met menselijke ideeën daaromtrent, ja, dat weet ik niet hoor, waarschijnlijk niet. En meestal wordt het niet door mensen geregeld, hoop ik. En dus heet het ongeregeld, maar dat is een misverstand, de Heer regelt het een en ander. En als je begint met te ontkennen dat die eenheid er is, dan is het vervolg erop dat de Heer dus ook niet functioneert als hoofd van de gemeente. En dan moeten wij het zelf regelen. Nou ja, en dat denken de meeste gelovigen, denk ik ook, hè, dat ze het zelf moeten regelen. Onderling. Daar moeten we dan maar eens over vergaderen. Of we moeten er een boek bij nemen. Je weet wel van, nou ja. Die verwarrende boek, weet u wel langzamerhand. En andersom, het bezwaar die ik altijd tegen dat soort dingen maak, is inderdaad omdat het de Heer aan de kant zet. Het ontkent de eenheid die er is. Zie? En we zouden dus het werk aan de Heer zelf overlaten. Wij zouden daarvoor beschikbaar zijn in alle oprechtheid en volle overgave. Dat is waar, want wij zouden ons ook beperken tot de Heer en daarmee tot de gemeente als zodanig. Natuurlijk, er zijn veel meer dingen waar we ons in het leven op kunnen richten, mee bezig kunnen houden, met de meest zuivere motieven en dat soort dingen meer. Maar ja, dat doen humanisten ook, zal ik maar zeggen. Hè? Toch? Dat is niet specifiek christelijk. Christelijk is dat men zich richt op Christus. En dat is wat hier staat. Daarom heet het ook, wij zijn velen één lichaam, één Christus. Maar elk een zijn wij elkanders leden. Dus hebbende nu verscheidene, dat wil zeggen verschillend. Verscheidene gaven en daarom heet het ook gaven. Het is wat ons gegeven wordt. Die plaats in de gemeente als zodanig. Het is wat ons toevertrouwd wordt door het hoofd. Want hij coördineert. En bepaalt dus wat er zal gebeuren en geeft ons onze positie. En die positie ontvangen wij van de Heer. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Want dat blijft uiteraard allemaal uit de genade Gods. Zo laat ons die gaven besteden wat het me wezen mag, maar daar gaat het me nou verder niet meer om. Om wat hierna staat en wat die gaven dan zo al zouden kunnen zijn. Want elders vinden we ook opzommingen en dan zijn ze elke keer weer een andere lijst. Korter of langer en andere begrippen, want dat doet er niet toe. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die gaven er zijn. En welke het zijn, wel, het is niet een kwestie van take your pick. Het is niet een kwestie van kies er maar één uit of iets dergelijks. Het is wat de Heer ons geeft. En onder welke categorie dat dan valt en hoe het in de Bijbel benoemd wordt, ja, dat is van minder belang en dat weet ik ook eerlijk gezegd niet. Maar waar het maar om gaat, is dat heel het beeld van dat de gemeente één lichaam is, met Christus aan het hoofd, is natuurlijk niet maar één beeld. Het is niet typologie, al wordt de vergelijking gemaakt met eventuele menselijk lichaam. Het is gewoon de realiteit. Dit is wat een lichaam is. Eventueel een organisatie, want dat heet ook een lichaam, kijkt u maar in Van Dales Groot Woordenboek. Met een bestuur en functionarissen, mensen die daar een plaats in hebben. En dat geheel moet draaien, zal ik maar zeggen. Het moet werken. En als er hier en daar problemen zijn, moet er van hoger hand worden ingegrepen, opdat het geheel, de gehele organisatie zou functioneren. Maar daarmee heb ik het niet over de gemeente op aarde als organisatie, want die ken ik helemaal niet. Ook uit de Bijbel niet. Het enige wat ik ken is de gemeente als, niet zozeer als organisatie, maar als organisme. Dat wil zeggen als een levend geheel dat gecoördineerd wordt door het hoofd. En dan functioneren de dingen. Dikwijls, na enige oefening, functioneert het dan ook als vanzelfsprekend. Het zal u gedacht zijn hoe ingewikkeld onze bewegingen soms zijn en moeten zijn. Alleen al lopen is al acrobatiek hoor. Als je erover nadenkt, heb ik het nog niet eens over fietsen of schaatsen of weet je veel wat. Het zal u gedacht zijn wat voor spieren en wat voor organen daar allemaal bij gebruikt moeten worden om dat allemaal op gang te houden. En daar hoeven we niet meer over na te denken. En toen we het moesten leren konden we nog niet nadenken. Dat was een groot voordeel denk ik ook. Toen leerden we het tamelijk intuïtief. Als je erbij moet gaan denken, gaat het niet goed. Maar het functioneert. En zo is het met de gemeente als zodanig. Het functioneert. Soms moet er wat geleerd worden door het een of andere lid. Maar niettemin, het functioneert. Het wordt van Gods wegen geregeld. Wij vinden trouwens een andere uitdrukking voor precies hetzelfde eigenlijk. Die ook vele malen gebruikt wordt. Dat is dat wij samengevoegd zijn aan Christus, die het fundament is, dan wel Christus die die ene kostelijke steen is, uit Jesaja 28, zie ik leg in Sion een kostelijke steen, en wat er maar verder volgt, en dat is waarover de apostel Petrus spreekt in de eerste Petrusbrief, waar staat in 1 Petrus 2, als nieuwgeboren, vers 2, van 1 Petrus 2. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde, door die melk, moogt opwassen tot zaligheid. Die woorden staan er niet bij, maar die horen er nog te staan. Omdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. En dan ineens gooit de apostel Petrus allerlei schriftgedeelten door elkaar. En schakelt hij bovendien van dit beeld, dit type, over naar een heel andere. Namelijk vers 3. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welken komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daar zegt de apostel ineens een heleboel dingen in een paar woorden. Maar de hoofdgedachte, die dan ook verder ontwikkeld wordt tot en met vers 10, is dat wij als gelovigen komen tot Christus, tot de Heere uit vers 3. Wij komen tot hem als tot een levende steen. Nou ja, als tot een steen, maar in de zin van toch levend op een of andere manier. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is de verwijzing naar Psalm 118, waar het gaat over de steen die door de bouwlieden verworpen is, is door God gesteld, of door de Heere staat er, gesteld tot hoofd des hoeks. Het is wonderlijk in onze ogen, hè? Dit is van de Heere geschied, enzovoort. De apostel haalt dat hier tamelijk vrij aan, maar hij zegt, die steen is Christus. En terwijl hij verwijst naar allerlei schriftplaatsen in het Oude Testament, minstens 3, waarin over die steen gesproken wordt, er zijn er natuurlijk veel meer dan die 3, maar terwijl hij daarna verwijst, beschouwt hij die steen dan toch als de, in de eerste plaats als de steen die hij noemt in vers 6 en die hij ontleent aan Jesaja 28. Want daar is die steen eigenlijk gewoon de top van een berg, een rots dus, en die fungeert dan als fundament van een bouwwerk, een bouwsel. En via de vergelijking met Psalm 118 is dat bouwsel blijkbaar een tempel. Een tempel die daar gebouwd zou worden. In Psalm 118 staat het woord tempel overigens niet, maar in de bereinde versie prompt wel, hè. Want dan heette de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en een plaats ontzegt, is tot verbazing der aanschouwers tot steen des hoofds des hoeks gelegd. En dat is hem. De hoeksteen, de uiterste hoeksteen, heet het daarna in Efeze hoofdstuk 2. Maar goed, waar het me maar om gaat, is dat de apostel hier denkt aan de bouw van een tempel op die steen die in Sion gelegd is. En dat is primair een fundament. Bij nader inzien wordt Christus ook beschreven als een steen in de top van het bouwwerk. Dat is een pracht van een verhaal, maar ja, daar wilde ik eigenlijk niet op ingaan nu. De tempel wordt gebouwd op één steen. Dat is de eerste steen die ook in Nederland nog steeds gelegd wordt, omdat wij nou eenmaal geen rots in de grond hebben zitten waarop gebouwd kan worden. Maar toch hebben wij dan nog dat ritueel van de eerste steenlegging enzovoort. Maar die eerste steen zou eigenlijk de rotsvloer moeten zijn waarop gebouwd zou worden, want één wijs man, en dat is God uiteraard, bouwt zijn huis op één rots. De eerste steen is dus Christus, hij is dat fundament, dat staat ook op verschillende plaatsen, misschien hebben we het er later nog eens over. En in Efeze 2 wordt hij ook beschreven als de laatste steen van het bouwwerk, de top van het bouwwerk. Eigenlijk de top van een piramide, maar vooruit. En niettemin wordt het bouwwerk beschouwd als een tempel. Hij is de eerste en de laatste steen, maar hij is in andere schriftgedeelten gewoon de eerste en de laatste. En met nog een ander beeld, hij is de alfa en de omega. De eerste en laatste letter van het alfabet en daarmee van het woord Gods. Daarna denk ik altijd, het is ook maar de vraag van welke kant je begint te bouwen. Van boven of van beneden. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar waar het maar om gaat is dat in al die beelden blijft Christus die eerste steen. En wij komen tot die steen. Dat dan wel, wij worden aan die steen toegevoegd. En gevoegd lijkt mij een redelijk toepasselijke uitdrukking daarvoor. Want er wordt een bouwwerk in elkaar gestoken. zelfs tamelijk letterlijk, als ik tenminste begrepen heb hoe men in de tijd de tempel van Salomo gebouwd heeft. De stenen werden in elkaar gestoken, pasten aan elkaar, kwamen pasklaar op de bouwplaats aan. En daar hoefde niks meer aan te gebeuren, ze pasten zomaar in elkaar. En zo ontstond dat bouwwerk. Maar zo'n heel bouwwerk kan net zo goed beschouwd worden als één lichaam. Het wordt immers samengesteld uit vele stenen in dit geval. En daarom worden wij geacht levende stenen te zijn, samengevoegd met die ene levende steen. En zo worden wij gebouwd tot één tempel. Blijkbaar. Maar tegelijkertijd, ik geloof niet dat het woord tempel hier staat, er staat tot een geestelijk huis. Gij wordt ook zelf, vers 5, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis en daarna tot een heilig priesterdom, zodat je ineens weet via de associatie met priesterschap dat het om een tempel gaat. En daar zullen de berijmers van Psalm 118 het dus wel vandaan gehaald hebben. Blijkt dus toch tempelbouw te zijn. Maar van dat bouwwerk, van vele stenen die samen één bouwsel en dus één lichaam vormen, stapt de apostel meteen over op één volk. Want een huis, een geestelijk, hij zegt niet tempel, hij zegt een geestelijk huis. Want via het woord huis kun je de overstap maken van een tempel, want het is een huis, naar een volk, want een volk is ook een huis. Dat was maar het huis Israëls, of wat het maar is. En in dit geval is dat dus een priesterlijk huis, bijvoorbeeld het huis van Aaron, zou dat geweest zijn in de Oud-Testamentische tijd. Maar niettemin, dat huis blijkt een volk te zijn, zodat je nu nog een beeld hebt. Het eerste was het hoofd en de leden van het lichaam. De andere is die steen en die andere stenen, maar samen vormen die eigenlijk ook een lichaam, maar wij noemen het een bouwsel of een tempel. Maar via die tempel komt de apostel terecht bij een priesterlijk volk. Hier staat nog gewoon een heilig priesterdom, maar in vers 9 heet het een koninklijk priesterdom en meteen een heilig volk, een verkregen volk. En die terminologie is weer ontleend aan onder andere Exodus 19, waar dat voor het eerst gezegd werd over Israël. Maar dat priesterdom, dat koninklijk priesterdom, dan wel een heilig priesterdom, is dus één priesterlijk volk. Maar voor het volk geldt weer precies hetzelfde. Het volk heeft één hoofd, één koning. Of als het priesters zijn, hebben ze ook één hoofd, dan heet het de hoofdpriester. Wij vertalen dat hardnekkig met hoge priester. Het is niet de goede uitdrukking, althans niet in het Hebreeuws. Het is de hoofdpriester of eventueel grote priester, komt ook nog voor. Maar hij is het hoofd, ook naar het Nederlands, hij is het hoofd van alle priesters. Die dus met elkaar verbonden zijn in die ene hoge priester. Persoonlijk, wat die priesters doen, dat is wel ongeveer bekend. Maar het werk van de priesters wordt gecoördineerd en door en gebracht onder het leiderschap van de ene hoge priester. En ook dat plaatje is illustratief voor de gemeente in onze dagen, waarbij Christus beschreven wordt als de hoge priester en wij zijn aan hem toegevoegd als priesters. Sterker nog, er staat dat hij ons gemaakt heeft tot priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1 vers 6, waar dat staat. Zodat je nogal wat verschillende beelden hebt in de Bijbel die alle hetzelfde uitdrukken. Ze spreken over de eenheid van de gemeente onder de, laten we zeggen, leiding, onder het leiderschap van Christus zelf. Dat wordt dan weer opgevat als overste leidsman, de archegos in de Hebreeënbrief. Maar het is daar een synoniem uiteraard voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De enige andere die mij zo te binnen schiet, die heb ik ook al genoemd, dat was die van Johannes 10. En daarna ook in ditzelfde 1 Petrus. Laat ik maar even in 1 Petrus blijven, want dan sla ik even om naar 1 Petrus 2 vers 25. Zeg ik het goed? Ja, 1 Petrus 2 vers 25. Waar staat, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. En de opziener is uiteraard de herder, want die ziet op de kudde, staat later ook in 1 Petrus 5. En hier heet hij de herder en opziener uwer zielen. Maar in 1 Petrus 5 heet Christus in vers 4, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. De overste herder. En hier heet hij overste herder, omdat er nog andere herders zijn, maar dan op een lager niveau. En daar wordt over gesproken hier in 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. Ga ik nog ook niet verder op in, maar het beeld blijft dat van die ene herder en die schapen van die kudde. En de hele kudde onder leiding van de herder kan ook beschouwd worden als één lichaam. Daar zit verband tussen, anders zou het ook geen kudde heten en kon het ook niet als een enkelvoud worden aangeduid. Het is één eenheid die geleid wordt door de herder. Ik zeg altijd, als die er niet was, zou je geleid worden door wat men noemt het leidschaap. Dat woord kennen wij in Nederlands geloof ik helemaal niet meer. Maar dus de leidezel hebben we trouwens gekend, hè? Maar dat was in Petra in de tijd. Maar vooruit maar weer. Maar er is altijd één die je daar leiding aan geeft. Die maakt ook deel uit van de kudde. En dat ik het aanhaal, is omdat naar de maatstaven van de schapen zelf, de herder deel uitmaakt van de kudde. Hij is een leidschaap, om zo te zeggen. En daar heb je dus weer diezelfde eenheid, waarvan dan ook staat in Johannes 10... dat de goede herder kent de schapen bij name en de schapen volgen hem, want zij kennen zijn stem en hij leidt ze voort en hij stelt zijn leven voor de schapen, hij wijdt zijn leven aan de schapen. Dat is hetzelfde als hij heeft zich voor de schapen overgegeven, maar daar hadden we het vorige keer over. En hij geeft hun het eeuwige leven, staat er ook allemaal nog bij. Zodat je meerdere beelden hebt. En terwijl ik erover nadenk, schiet me er nog één te binnen. Maar die is op iets kleinere schaal. Dat is die uit Efeze hoofdstuk 5. Waar de gemeente beschreven wordt als vrouw. Maar dan toch verbonden aan de man. Aan Christus. Dat is, kun je nou niet meteen spreken van één veelheid natuurlijk. Maar het gaat wel over zo'n eenheid. Waarbij Christus de gemeente leidt en voor de gemeente zorgt enzovoorts. En daarna denk ik altijd, wat is het toch triest, dat we allemaal op de zondagsschool altijd die verhalen moesten aanhoren over de goede herder en de schapen. Je kon niet ergens komen of het ging altijd weer over de herder en de schaapjes. Mijn dochter kwam schreeuwend, huilend thuis van de zondagsschool, want wat had ze nou, ja, we worden straks allemaal een schaapje. Dat vond ze niet aantrekkelijk. We hadden het niet helemaal goed begrepen, geloof ik. Maar we moesten dat allemaal aanhoren. En de strekking daarvan zal toch wel geweest. Ik heb het niet echt helemaal onthouden. Maar ik heb toch wel begrepen dat de Heer voor zijn kudde zorgt. En als het schaapje zoek raakt, dan gaat hij het ophalen met die flanelplaatjes. Op mijn persoonlijke oude pyjama was het vroeger nog. Maar dat doet er nou niet toe. Begin 50er jaren, weet u wel. Ja, maar vooruit. Ik heb het wel koud gehad s'nachts. Terwille van het snelbord. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar dan moesten we allemaal tegenaan kijken en aanhoren. En daarna werden we groter. En toen bleek dat die herder het toch niet al te goed deed. Want we moesten er nou ineens allemaal zelf voor zorgen. Toch? En hij zei, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En daarna leert men ons dat als je niet goed genoeg je best doet, dan ga je toch weer verloren en zoiets. Allemaal dat soort dingen. En omdat de Heer niet voor de kudde zorgt, moeten wij het zelf doen. En noemen wij voorgangers pastors, dan wel dominees. En als je die mensen vraagt wat het betekent, die woorden, dan zeggen ze allemaal, dat betekent herder. En daar is nog niet eens echt wat mee mis, maar het probleem is dat zij de overste herder niet kennen. In ieder geval meestal weinig vertrouwen in hem hebben. Dat zeg ik aan de nette kant, en ik heb het anderen gelukkig ook wel eens horen zeggen. Men heeft veel te weinig vertrouwen in het werk dat de Heer zou doen. Maar de strekking van al deze beelden, en ook van de schriftplaatsen die we gelezen hebben natuurlijk, is altijd helemaal dezelfde. Hij zorgt voor ons. God heeft Christus voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? En deze thema's, want ik noem er nu een heleboel achter elkaar natuurlijk, deze thema's worden in diverse schriftplaatsen allemaal uitgebreid besproken en toegelicht. Te pas en, nou ja, het zal altijd te pas zijn, maar in heel wat brieven wordt het uitgebreid toegelicht. Dat simpele idee van, wij zijn aan Christus toegevoegd, zijn dus leden van hem en hij zorgt voor ons en van ons wordt verwacht dat we begrijpen wat het inhoudt, namelijk dat wij er zijn om naar hem te luisteren en om hem te dienen, opdat zijn wil, zijn werk en daarmee zijn kracht, die van het hoofd namelijk, in onze zwakheid zal volbracht worden. Mijn vingers doen heus niks als ik ze geen opdracht geef. En als ze wel wat doen als ik ze geen opdracht geef, dan ben ik spastisch, dan is het niet goed. Toch? Als het goed functioneert, functioneert het zo. Dat wil zeggen, het wordt vanuit het hoofd bestuurd. En heel wat lichamelijke oefeningen die wij doen, hebben alleen maar tot doel om dat te bevorderen, om onze ledematen onder controle te houden, zal ik maar zeggen. Zodat ze niet uit zichzelf wat doen wat ze niet moeten doen. En iets niet doen wat ze wel zouden moeten doen. Enzovoorts. Nou goed. Wat we vinden is trouwens diezelfde combinatie van tempel en dus van bouwwerk en die van lichaam. Die beide beelden worden uitgebreid uiteengezet in de eerste Korinthebrief. Ik snij ze nu aan, maar ik kom de volgende keer natuurlijk uitgebreider op terug. Immers in 1 Korinthe 3 wordt gesproken over de gemeente als één tempel. Helaas wordt mijns inziens veel te veel dit beeld van toepassing gebracht op het individuele lichaam van de gelovigen. Zijn eigen vleeselijk lichaam, zo van dat is een tempel. En inderdaad, er zijn schriftplaatsen die dat zeggen, maar veruit de meesten die die terminologie gebruiken, spreken niet over ons eigen stoffelijke, vleeselijke lichaam, maar spreken over heel de gemeente die een tempel is en waarvan wij leden zijn. Even kijken, dat is in 1 Korinthe 3, waar staat dat de gemeente een werk Gods is en dat de opbouw van de gemeente ook een werk Gods is. U weet, er is wat verschil van mening onder die Korintiërs. Ze zijn aardsgezind, dan wel vleeselijk. Ze benoemen zichzelf met de namen van, laten we zeggen, apostelen, dan wel de mensen die hen het evangelie gebracht hebben. Maar Paulus zegt, ja, dat kan nog wel wezen dat er mensen onder jullie werken. Maar degene die plant is niets. En degene die nat maakt is ook niets. Hij zegt, maar degene die de wasdom geeft, die het graan doet groeien, die is iets. En dat is God. Dat is in 1 Korinthe 3, vers 6. Ik heb geplant, zo zou je het kunnen zeggen. Paulus had het voor het eerst het evangelie gebracht in Korinthe. Apollos heeft nat gemaakt. Zie Handelingen 18, want Petrus verdween daar meteen. En toen kwam daar Apollos. Hij zegt, ik heb geplant, Apollos heeft het zaakje besproeid, om zo te zeggen. Maar God heeft de wasdom gegeven. Niet dat die andere dingen niet nodig zijn, maar als God die wasdom niet geeft, dan gebeurt er niks, hè? En dus, zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, dus Paulus en Apollos dus, enzovoorts, hè? En dan ieder zal zijn loon ontvangen na zijn arbeid, maar het is God die het doet groeien. En daarna schakelt hij om van de akkerbouw naar de tempelbouw, om zo te zeggen, in vers 9. Dat hebben we nou in Petrus ook al meegemaakt, dat hij van het ene beeld naar het andere omschakelt. Maar Paulus doet het hier in 1 Korinthe 3 vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, dat wil zeggen, Paulus en Apollos zijn elkaars medearbeiders in de dienst van God, uiteraard. En Gods akkerwerk, akkerbouw, Gods gebouw, en dan is het de tempelbouw, zijt gij. En dan komt het verhaal nog een keer voorbij. Hè? Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik geplant. Maar zo heette het in de voorgaande verse, toen het nog akkerbouw was. En nu is het tempelbouw en zegt hij, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Zeg maar de eerste steen. Hier slechts met betrekking tot Korinthe gezegd en dus slaat het op Paulus' aanvankelijke activiteit om het evangelie te prediken dan. Hij zegt maar, ik heb het fundament gelegd en een ander maakte nat, maar nu staat er een ander bouwt daarop. En daar worden de stenen als het ware toegevoegd aan die ene steen die eerst gelegd is. En dan zegt hij, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, enzovoort. Maar dan wordt het dus gebouwd op een fundament en er ontstaat dus één bouwwerk. En dat is waarop de apostel verder ingaat in vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? En in de tussenliggende verzen, die ik nou oversloeg, begrijpt u wat daar staan moet, hè? In de tussenliggende verzen. Dat bouwwerk is Gods bouwwerk. En dus als er gebouwd moet worden, dan moet er wel met het juiste bouwmateriaal dan wel op de juiste wijze gebouwd worden, omdat het Gods werk is. En men kan arbeider zijn in dienst van God, en we kunnen dus elkaars medearbeiders zijn daarin, maar dan zal toch gebouwd moeten worden met wat dan hier genoemd wordt goud, zilver en kostelijke stenen. Dat zijn edele materialen en ze heten edel omdat ze blijven. Goud, zilver, kostelijke stenen wordt geacht niet aan bederf onderhevig te zijn. Bij zilver heb ik zo mijn twijfels. Want, nou ja, dat oxideert toch dan, hè. Maar niettemin wordt het in de Bijbel beschouwd als edel metaal. Goud, zilver. Je komt het ook uitgebreid dus tegen in niet alleen de tempel, maar in het bijzonder in de tabernakel, hè? Beide dingen. Goud, zilver. Kostelijke stenen trouwens ook, edelstenen. Maar staat voor onvergankelijke en daarmee eeuwige en dus geestelijke dingen. Daarmee zou gebouwd moeten worden. En al het andere wordt vergeleken met hout, hooi en stro, om voor de hand liggende redenen, want de apostel zegt, er komt eenmaal het oordeel over al dat werk, en oordeel wordt voorgesteld door vuur, en het zal duidelijk zijn dat hout, hooi en stro, stoppelen, dat brandt als de hel, heet dat. Hè? En zo hoort dat ook. Ik bedoel, al dat mensenwerk, daar heeft God niets mee. Zie? Op een andere plaats, ook geschreven trouwens aan de Corinthiërs, zegt de apostel, wij zijn wel in het vlees, in dit lichaam, en wij staan in de strijd, maar dat wil dan nog niet zeggen dat wij strijden met vleeselijke wapens. Hij zegt, wij strijden met geestelijke wapens. En van iemand te zeggen dat hij in het vlees is, hij zegt, ja, dat is een dooddoener, natuurlijk zijn we allemaal in het vlees, dat is nou eenmaal zo. Maar dat verschijnsel aan zich is geen excuus om dan ook maar met vleeselijke wapens te strijden. Dat wil zeggen, na menselijke overleggingen, op grond van menselijke motieven en overwegingen te werken. Dat was niet de bedoeling. Het gaat om een geestelijke strijd, die voeren wij, zegt de apostel, met geestelijke wapens. En het heeft van doen met gedachten van mensen die gevangen geleid moeten worden tot Christus. Want zo noemt hij dat dan. Ik weet niet precies waar het staat, maar het was 2 Korinthe, geloof ik. Maar goed, wat deze tempel betreft, dit bouwwerk, de gemeente, en het is er echt maar één, zouden wij bedenken dat het Gods bouwwerk is. God geeft de wasdom en al voor zover wij er wat aan bijdragen, zou het moeten zijn in geestelijke dingen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Anders gezegd, weet gij niet dat de geest van God in u woont? Maar als geest leven is, en het is in al die stenen, in die tempel dus, dan kom je vanzelf weer terecht bij het beeld van dat lichaam, waar hetzelfde leven, dezelfde geest, hetzelfde bloed is in alle leden. En daarom, hier spreekt de apostel over de bouw van een tempel, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, enzovoorts, en dat beeld is natuurlijk van toepassing ook op onszelf en op ons eigen leven. We zijn onderdeel van die tempel. We zijn niet de tempel als zodanig, maar we maken er deel van uit. En van het beeld van die tempel komt de apostel dan uiteindelijk in 1 Korinthe 10. Nee, is het 10? Nee. Even kijken. Ja, in 1 Korinthe 10, inderdaad al, terecht bij het beeld van dat ene lichaam. En het leuke is dat hij dat eerst ook weer ontleent aan een ander beeld, namelijk dat van dat ene brood bij het avondmaal. Dat ene brood dat door velen gegeten wordt, en waarvan dan toch staat, sterker nog, een brood dat zelfs gebroken wordt, staat er bij gelegenheid, maar dat in de symboliek toch gewoon één brood blijft, ook nadat we allemaal een stukje ervan gegeten hebben. Dat wordt ook slecht begrepen, daarom zeg ik er maar weer een keer bij. Want er staat in vers 16 van 1 Korinthe 10, de drinkbeker, de dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? En hier komt die term lichaam van Christus dus voor. Dit is de derde keer in onze Bijbels, na de 2 uitspraken in Romeinen 7 en in Romeinen 12. Is het niet de gemeenschap des lichaams van Christus, want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam. En dat blijven wij ook. Daarom is de avondmaalsviering de uitbeelding van de eenheid van de gemeente. Soms gooi ik wat beelden door elkaar en zie ik daar de herder. En die deelt dan het brood uit aan de schapen die rondom aan de tafel zitten. Enzovoort. Hè. De herder voedt toch de schapen? Of de Heer Jezus voedt toch de discipelen? En hij voedt toch ons? Het is allemaal precies hetzelfde beeld. En het drukt uit dat we aan hem deel hebben. Trouwens, in het Oude Testament kennen wij de uitdrukking dat men eet aan de tafel van de koning. Weet u nog Mephibosheth? Die helemaal niet zo heette. Hij heette Mephibaal. Maar dat hebben de Joden stiekem veranderd, omdat ze dachten dat Baal geen goede naam was. En het is het wel, want het betekent gewoon heer. Maar goed, Mephibaal heette. Ik heb er tijdenlang naar gezocht van, wat is het toch voor een vreemde figuur, die Mephibosheth. En wat moet je met die naam aan? Maar hij heet helemaal niet zo. De Joden hebben dat in het Hebreeuws gewoon veranderd. Maar goed, heb ik toch nog waar voor mijn geld. Van de dure boeken. Nou goed, dat doet er niet toe. Maar daar heb ik het later wel een keer over. Maar die was nog uit het huis van Saul of van Jonathan, geloof ik. En die zou eten aan de tafel van de koning. En dus maakte die deel uit van de koninklijke huishouding. En werd door David gevoed. Het is een beeld van de Joden die tot geloof komen uit het Joodse volk dus. En die niettemin toch deel krijgen aan Christus. En dus van het huis van Benjamin dan wel Juda toch deel krijgen aan de gemeente als zodanig enzovoorts. Hè. Maar goed, we hebben het daar nog wel eens een keer over. Maar van Daniel lees je het ook. Hè. Ze zouden eten, Daniel en zijn drie vrienden, zouden eten van de tafel van de koning van Nebukadnezar. Daar waren ze het niet helemaal mee eens, want ze beschouwden dat als onrein. Weet u nog? Maar in alle gevallen betekent het dat men delen heeft aan degene van wie die tafel is. En dus door die iemand onderhouden wordt. De tafel is veel meer dan alleen die maaltijd maar. Hè? En zoals met ons ook, wij zitten aan de tafel des Heren. Ook als we niet het avondmaal vieren, bedoel ik. Wij eten van zijn tafel. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons leven. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik geef mijn leven aan de schapen. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij voedt ons, onderhoudt ons. Want dat doet de man met zijn vrouw. Dan wel doet de mens voor zijn lichaam. Want zo staat het in Efeze 5. En het avondmaal is daar een prachtige uitbeelding van. En ik snap dus niet waarom men dat zo slecht begrijpt. Want dit is de enige echte betekenis. 1. Dus is dit brood niet een gemeenschap, nou ja, een beeld daarvan, is het niet gemeenschap des lichaams van Christus? Onder het motto van 11 vers 24, neemt eet, dat is mijn lichaam. Voor u. Dat is 11 vers 24. En dat gebroken staat er niet eens bij. Maar dat hebben de vertalers, nee niet de vertalers, maar dat heeft iemand er ooit ingezet. In die tekstenrecepten. Er staat gewoon, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doet dat tot mijn gedachtenis. En dat voor u gebroken wordt, dat verzwakt het verhaal weer, want dan wordt het weer verdeeldheid. In werkelijkheid is de uitbeelding van eenheid, zoals net genoemd, in 1 Korinthe 10, en niet eens verklaard in 1 Korinthe 10, want iedereen wordt geacht te weten wat die maaltijd voorstelt. Dus met elkaar gaat eten, is het altijd de uitdrukking van gemeenschap. Per definitie, ook zonder dat de Bijbel het leert, bedoel ik maar. Iemand die verstandig is, begrijpt zoiets. En het werd gezegd tot verstandige staat er. Hè? Nou goed, ik laat hem maar even weer liggen. Maar daarna krijgen wij in 1 Korinthe 12. Vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, dat is wat een lichaam is namelijk. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En gelijk de tempel één is en vele stenen heeft. En gelijk het priesterschap één is, maar vele priesters kent. Of zoals het volk één is, maar vele leden kent. Zoals de kudde één is, maar vele schapen kent, enzovoort. Hè? Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al die leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niettemin één lichaam zijn. Hoe verschillend het ook is. En als je tegen die buitenkant aankijkt, zie je alleen maar verschillen. Maar als je het woord van God hebt, dat leert ons dat er eenheid is. Zie? En dat we aan elkaar verbonden zijn van Christus wegen. En we vertrouwen erop dat waar we ons aan hem onderworpen hebben, aan hem ter beschikking hebben gesteld, dat hij ons gebruikt tot onderhoud van die eenheid. Dat wil zeggen, als één lid van het lichaam wat nodig heeft, dan kunnen wij wellicht daarin voorzien. En zo werkt het ongeveer op alle niveaus die maar denkbaar zijn, van heel vreselijke dingen tot geestelijke dingen aan toe, uiteraard. Hè? Maar hier wordt de gemeente beschreven, alzo o Christus, einde van vers 12. Want ook wij allen, als leden van die gemeente, als gelovigen, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En die heb ik u net al genoemd, want het idee is dat waar datzelfde leven in ons is, waar diezelfde ene heilige geest is in een ieder van ons, zijn wij daardoor dus aan elkaar verbonden en dus één lichaam. De leden van het lichaam zijn leden van één lichaam, omdat ze hetzelfde leven met elkaar delen, dan wel dezelfde geest met elkaar delen, dan wel hetzelfde bloed stroomt in al die leden. En zo is het met de gemeente. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. En daar heb je de echte betekenis van het woord dopen. Namelijk eenwording. Verbinding. Met elkaar. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstmaagden, het zijn vrije. Het zijn onderscheidingen en zelfs heel nadrukkelijke verschillen hier op aarde. Maar niettemin, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En dan krijg je een ander woord voor dat woord dopen. Doordrenkt zijn namelijk. Wij zijn allen door die ene geest doordrenkt en daarom zijn wij één. Zie? Maar het lichaam is niet één lid, het is één lichaam. Het zijn vele leden en daarna wordt het, nou ja, soms denk ik, wordt het een beetje vervelend, die volgende versen die hier nu volgen. Omdat de apostel met zoveel nadruk uiteindelijk zei, denk erom, het is één, alleen wij als gelovigen individueel zijn nou eenmaal verschillend. Maar daarom zijn we nog niet verdeeld. Integendeel, we hebben als verschillende leden een verschillende functie in dat ene lichaam. Het wordt pas een chaos, het wordt echt ongeregeld als wij ons losmaken van de Heer en van zijn woord en menen het een en ander zelf te moeten gaan doen. Dan krijg je noodzakelijkerwijs wildgroei. En dan breekt de paniek uit en dan wordt het van kwaad tot erger, want hoe chaotischer het wordt, hoe meer er geregeld moet worden. En hoe meer er geregeld moet worden, hoe verdeelder het is uiteraard. Wist u dat? Daar gaan culturen aan te gronden. Dat is de geschiedenis die ons dat leert. Voor een bepaalde cultuur, in een bepaald volk wordt dat opgebouwd enzovoorts. En daarna wordt het, wordt het te veel geregeld, te veel gearrangeerd en dan valt het vanzelf uit elkaar. Want dat geregel, dat brengt alleen maar verdeeldheid, maakt onderscheid. Hè? Dat weet u toch hoe het in Nederland gaat tegenwoordig? Waar je allemaal voor een aanmerking komt, van dit kom ik in aanmerking, voor dit kom ik in aanmerking, dat zit ik in die schaal of ik in die schaal, of hoe dat allemaal heet mag, want ik heb er helemaal geen verstand van. Heel erg is dat, maar ik probeer het ook altijd zo veel mogelijk zo te houden. Want het is een gedoe, het is allemaal verschil. Huh? En die verschillen worden steeds erger, wordt gemaakt, van bovenaf. En daardoor krijg je dus in de praktijk ook verdeeldheid. En in plaats van dat je dan een gemeenschap hebt, heb je het tegenovergestelde daarvan. En daar gaan inderdaad culturen aan te gronden, gaat helemaal kapot en dat is ook zo natuurlijk. Met onze westerse cultuur ook, die is lang over de top heen. En het is alleen nog een kwestie van afbraak nu. Dat is gewoon zo. Ik denk niet dat dat te stoppen is. En ik weet ook niet waarom het zouden moeten stoppen, overigens. Dat is weer een ander verhaal. Maar ik zeg het maar in verband met de gemeente. Als je dat gaat organiseren, dan haal je alle leven er dus uit. Dan wordt het echt een dode organisatie. Dat moet het dus niet zijn. In plaats daarvan zou het moeten zijn een levend organisme. Een levend lichaam, een levende kudde, waarbij de schapen ook redelijk door elkaar lopen, maar dan toch allemaal wel dezelfde kant op, achter de herder aan namelijk. Zie? Of levende steen in een levend bouwwerk, waarin het geheel gewoon functioneert, maar waarin niet iedereen nou eenmaal dezelfde functie of verantwoordelijkheid heeft. Maar goed, daarover hebben wij het weer een volgende keer.